Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Rut 4, vers 9 tot en met 22. Rut 4, vers 9 tot en met 22. De te zingen psalmen zijn Psalm 36, vers 2, Psalm 9, vers 10, Psalm 84, vers 3, 4 en 6, Psalm 92, vers 8, Psalm 95, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Rut 4, vers 9 tot en met 22. Door te zingen psalmen, Psalm 36, vers 2, Psalm 9, vers 10, Psalm 84, vers 3, 4 en 6, Psalm 92, vers 8, Psalm 95, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laten we zingen met elkaar Psalm 36, tweede vers. Uw goedheid, Heren, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Na de geloofsbelijdenis willen we met elkaar zingen Psalm 9, het 10e vers. En dat zal straks ook worden voorgelezen uit Rut 4, vanaf vers 9 tot en met 22.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Tot de oosten en al het volk, gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, met schade de oosten, zeiden, wij zijn getuigen, de Heere make deze vrouw, die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten, u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren, en zij noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron, en Hezron gewon Ram, en Ram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David.
Laat ons des Heren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, barmhartige en heilige God in de hemel, dan brengt u ons hier in dit huis, dit bedehuis, rondom uw heilig woord, dat al reeds mocht opengaan. En dat ondanks ons, want we hebben niet verdiend dat u nog een woord zou spreken, nog van vermaning, nog van vertroosting. En dan moeten wij u eerlijk belijden dat wij het er nooit en ook nooit naar gemaakt hebben, dat u één woord tot ons zou spreken. En dan mag het ons wel met verwondering vervullen en wilt u maar maken dat het zo zou mogen worden, dat u nog onderscheid hebt gemaakt waar dat niet was. Wat we niet hebben verdiend, dat u ons uw woord gaf en zoveel ernstige roepstemmen in het leven. Heere, wat is het dan? Wat zijn wij dan hard? Als we moeten belijden nog onbekeerd te zijn en het nog nooit binnendrong in het hart en nooit heeft geleid tot vrucht. Ach, Heere, wilt u verzoening over ons doen als we zien naar al datgene wat wij met uw woord gedaan hebben. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen, Heere, als u niet komt, als u het niet zegent, als u uw Heilige Geest niet schenkt, dan zal het alles maar ledig zijn. En mogen wij van u vragen aan het begin van deze dienst om uw zegen over de bediening van het woord, dat u harten zou openen die van nature potdicht zitten, en dat u dan wilt geven dat we zo met elkaar licht zouden mogen ontvangen over uw woord, dat het alles toch mocht zijn niet naar het vlees, maar tegen het vlees. Ja, dat het mag zijn naar uw wil, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Wilt u dan hem die uw woord heeft te bedienen zegenen met uw tegenwoordigheid, met de hulp van uw Geest, anders is het nog niets. En Heere, wilt u ook geven in het luisteren dat wij toch heilbegeerig zouden worden gemaakt als we dat nog niet zijn. Dat we ernstig zouden worden geroepen onszelf te beproeven hoe we nu liggen voor u. Of we nog in onze dood en doemstaat zijn. Of dat we al gekomen zijn tot het leven in Christus Jezus. Dat dat onderscheid maar mag vallen niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart. Ach, Heere, wilt u dan met ons niet doen naar onze zonden, maar onze goede dienst geven rondom uw woord. En hen die u vrezen, wilt u ze opwekken, verlevendigen. Het hart dat zo vaak na ontvangen genade weer zo oppervlakkig en zo dor wordt. Ach, Heere, wilt u dan nog eens komen en opwekken wat u zelf levend hebt gemaakt. O Heere, wij vragen ook voor hen die het moeilijk hebben, die op een andere wijze misschien met ons verbonden zijn, wilt u uw zegen hen ook niet onthouden daar in de stilte van de huiskamer. Gedenkt u de weduwe, maar ook de zieken, ook degene die een tweede chemokuur moet ondergaan, wilt u hem helpen, schenken, dat hij mag bemerken, als u het geeft, een God van nabij te zijn. Ach, Heere, dat een ieder van ons, als we een kruis moeten dragen zouden bedenken of wij dat kruis dragen zonder u te kennen of niet. Ach Heer, wat is dat erg. En wilt u dan geven dat we met al onze kruis en drukwegen vast mogen lopen, opdat we geholpen zouden worden door u, dwars door alles heen, gezaligd te worden, om onszelf te mogen verliezen aan de Heer Jezus Christus, om van hem te ontvangen een eeuwige gerechtigheid. Heer, wij dragen de kerk aan u op. Al degenen die uw woord mogen uitdragen, wilt u geven dat het een werk mag zijn van u. En waar dat niet uw werk is, wilt u geven dat het uw werk mag worden. Ach Heer, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, hier in Nederland en over het rond der aard. Wilt u zijn met ons vorstenhuis en ook in de politiek. Ach Heer, wilt u ze terugroepen naar uw woord. Wilt u gedenken aan het zendingswerk, het bijzonder, dat in Malawi mag worden gedaan. Gedenkt u dominee Ome, dominee Banda en anderen die werkzaam mogen zijn. Ach Heer, wij dragen dat alles aan u op. Wij vragen al deze dingen, niet omdat wij iets verdienen, maar in de uitdelging van al onze overtredingen. Amen. Gemeente, wij willen bijzonder stilstaan bij Rut 4 vanaf vers 13 tot en met 17, waar het gaat over de geboorte van Obed. En dan zetten we boven de preek de geboorte van Obed. In de eerste plaats Obed als tweede losser. In de tweede plaats zijn profetische geboorte. En in de derde plaats de meerdere losser en zijn gaven. Dus in de eerste plaats Obed als tweede losser. In de tweede plaats zijn profetische geboorte. En in de derde plaats de meerdere losser en zijn gaven. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 84, het derde, het vierde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Vers 4, zijn gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En het zesde, want God de Heere zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Ik lees u nogmaals voor de versen 14 tot en met 17 van Rut 4. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, terwijl u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen geven hem een naam, zeggende: aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Boven de preek de geboorte van Obed. In de eerste plaats Obed als tweede losser. In de tweede plaats zijn profetische geboorte. En in de derde plaats de meerdere losser en zijn gaven. Dus in de eerste plaats Obed als tweede losser. Gemeente, jongens en meisjes, Naomi is in Moab. En jullie weten wel de geschiedenis van Naomi. Ze was in Kanaan, in Bethlehem, groot geworden. Ze was getrouwd met Elimelech. En toen daar hongersnood kwam, zijn zij naar Moab gegaan. En dan gebeurt er iets vreselijks. Of verschillende dingen. Ze verliest haar man. En ze verliest 2 zoons. En dan blijft ze achter met haar schoondochters, Orpa en Rut. Maar dan, als daar het bericht komt in Moab dat de Heere zijn volk bezocht heeft, hun gevende brood, dat de hongersnood over is in Kanaan, dan kan Naomi niet langer in Moab blijven en moet zij terug naar Kanaan. En we weten het, wie gaat er mee? Orpa blijft achter en Rut gaat mee naar huis richting Kanaan. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, heeft ze gezegd. Ze wil sterven waar ook Naomi zal sterven. Daar zal ze ook begraven willen worden. Waarom? Wel, Rut heeft in Naomi meer gezien dan een brok ellende. Natuurlijk. Als Naomi terugkomt uit Kanaan, dan moet zij zeggen: noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Maar Rut heeft meer in haar gezien dan een brok ellende. We mogen geloven, juist vanuit het boek Rut, dat Naomi een godvrezende vrouw is geweest. En dat heeft Rut gezien. En dat maakt dat zij mee moet naar Kanaan. Hoewel er nog veel meer redenen zijn waarom Rut mee moet. Daar zullen we straks nog wel op ingaan. Maar zij komen terug naar Kanaan. 2 weduwen. Van wie je zou verwachten: nou, wat moet dat nou nog worden daar in Kanaan? Maar de Heere, hij beschikt over alle dingen. Hij beschikt nog over een bloedvriend, Boas. En de Heere ontfermt zich door middel van Boas over Naomi en over Rut. Zo mag Rut op de akkers van Boas terechtkomen om daar te rapen, zodat ze van honger niet om hoeven te komen. Maar veel meer nog, Boas mag de losser worden, de losser van Naomi. Boas mag immers als losser optreden. Wat doet hij dan? Dan aanvaardt hij het stuk grond dat van Elimelech was geweest, dat Naomi kwijt zou raken als ze geen losser zou hebben. Geen landbezit. Dat was iets heel ergs. En wat nog veel erger is, Naomi was ook het geslacht verloren van Elimelech. Elimelech is gestorven en haar beide zonen, Machlon en Giljon, zijn gestorven. En dat zou ze allemaal verliezen als daar geen losser was. Maar de Heere ontfermt zich over haar, zodat dat stuk grond dat verloren was, dat stuk grond van Elimelech en alles wat daarbij hoorde, zodat ze dat weer terug krijgt. We hebben het gelezen dat Boas dat aanvaardt, het stuk van Elimelech. En dat doet hij nog veel meer, want hij trouwt met Rut als een soort van leviraatshuwelijk. Boas is dan wel niet de zwager van Rut, en toch trouwt hij in een soort leviraatshuwelijk. Hij heeft dat ook gezegd. Dat hij de Moabitische aanvaardt om de naam te verwekken over de verstorvenen. En zo heeft de Heer zich ontfermd over Naomi. Wat schittert overigens de barmhartigheid Gods in zijn wetgeving van het losserschap. Hoe de Heer in alles voorziet dat een ieder weet dat alles wat men heeft niet aan een mens toebehoort, maar alles wat men ontvangt God toebehoort. En daarom mag hij van de familieleden als het ware eisen dat zij losser behoren te zijn. En zo schittert daar Boas als een toonbeeld van de barmhartigheid Gods, die vrijwillig, net als zijn nageslacht in David, de wet lief heeft. De wet van het losserschap. Daarin straalt Gods barmhartigheid in zijn kind Boas, die bereid is vrijwillig te lossen. Maar natuurlijk nog veel meer. Boas is daarin ook een type van de Heer Jezus Christus, die zijn volk zou lossen door te betalen met zijn dierbaar bloed. Oh, wat ligt dan in Boas ook iets op van de Heer Jezus Christus. Maar daar willen wij nu niet bij stilstaan vandaag. Wij staan met name stil bij Obed. Wat gebeurt er dan? In onze tekst hebben we het gelezen. Boas trouwt met Rut en de Heer gaf dat zij baarde. Groot wonder. Als er een kind geboren wordt. Heel vaak zien we dat niet meer. Maar het is wel waar. Het komt echt alleen van de Heer. En dan gebeurt het. Het wordt geboren. En als hij geboren wordt, dan breken de vrouwen uit in een jubel. In een lofprijzing. Dat horen we. In het 14e vers. Toen zeiden de vrouwen: geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Als Obed geboren wordt, dan is er blijdschap voor Naomi. Ze zeggen ook, die vrouwen, in vers 17, aan Naomi is een zoon geboren. Daarom mag Naomi in het bijzonder worden opgewekt tot blijdschap, zo gezegd. En daarom zijn die vrouwen om haar heen zo blij. Zij verstaan wat er gebeurt. Er wordt immers een kind geboren uit dat huwelijk van Rut en de losser. Een kind die alles weer terecht zal brengen. Voor Naomi was het allemaal zo bitter geweest. Haar man verloren en haar twee zoons verloren. Een geslagen ziel. En God geeft een kind aan Naomi door middel van Boas en Rut. Dan mag zij weer gebracht worden tot blijdschap. Na het zure geeft hij het zoet. Kent u dat ook in uw leven? Dat u moet zeggen, er was zo'n periode in mijn leven. Toen werd ik er doorheen geslagen, leek het wel. Oh, wat waren dat die kruis en druk wegen. Maar de Heere gaf dat het allemaal weer zo anders werd. Ik had het nooit kunnen denken. Maar de Heere is machtiger dan al mijn onmogelijkheden. Dat we ook mogen zeggen, de Heere heeft gegeven na het zure het zoet. In die zin mag u het boek Rut ook lezen om u te verwonderen over de voorzienigheid Gods. Hoe hij niet zorgt voor zijn kinderen. En waarom zeg ik dat? Wel, dat is een van de moeilijkste punten. Een onbekeerd mens kan niet overweg met een kruis. Een onbekeerd mens kan niet overweg worden met de voorzienigheid Gods. En een bekeerd mens ook niet van zichzelf. Hij heeft iedere keer weer last van zijn hart dat opstandig is met kruis en druk wegen. Altijd zelf koning willen zijn. Altijd de weg voorschrijven. Maar hier overheerst de blijdschap. Aan Naomi is een zoon geboren. Een losser, zo wordt hij genoemd. Let u maar op, ze zeggen dat de Heer niet heeft nagelaten een losser te geven. Hoe zit dat dan? Boas was toch de losser? Jawel, Boas was ook losser, zeker. Hij stond in voor het stuk land dat van Elimelech was geweest. Maar hij doet nog meer. Met dat leviraatshuwelijk lost hij ook op een andere wijze. Het geslacht van Elimelech was niet meer. Elimelech was gestorven. Machlon en Giljon waren gestorven. En wat nu? Wel, de Heere geeft in dat huwelijk van Boas en Rut, dat daar een Obed wordt geboren. En wat doet Obed dan? Omdat hij geboren wordt, blijft het geslacht van Elimelech in stand. Zo heeft Boas het overigens ook gezegd. In vers 10. Hij zegt: daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des gestorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Ziet u? Dus Boas heeft Rut aanvaard om samen met haar vrijwillig een kind te krijgen, zodat de naam des gestorvenen, dat geslacht van Elimelech, niet verloren gaat. En dan zult u begrijpen dat daar een Naomi werkelijk verblijd mag worden om de geboorte van dat kind. Dat kind wordt daar op haar schoot gezet en dan mag ze zich verblijden in de geboorte van dat kind. En dan mag ze het aan haar hart drukken omdat de Heer inderdaad na het zure het zoet geeft in dit kind. Het geslacht van Elimelech, toch niet verloren. En wat zeggen de vrouwen dan van Obed? Die zal u zijn tot de verkwikker van uw ziel. Wat betekent dat? Nou, Obed krijgt hier als het ware een naam. Dat betekent de terugbrenger. De terugbrenger van haar ziel. Of mag ook wel zeggen het leven. Met de geboorte van Obed mag haar ziel weer in haar terugkomen, het leven weer in haar terugkomen. Was ze haar blijdschap al lang verloren vanwege alles wat er gebeurd was, geef God weer blijdschap. Reken maar dat dit voor Naomi een ommekeer is geweest. U zult het begrijpen, een geslagen ziel die Naomi. Ze was als het ware dood voor alles. Haar ziel verloren. Maar wat gebeurt er dan? De Heere geeft alles weer terug. Ze mag weer verblijd zijn om de leiding van de Heere, omdat dwars door alles heen, waar alles tegen leek te zijn, de Heere zijn weg was gegaan met Naomi. Ze had het niet gezien, maar de Heere deed het wel. En dan mag ze zich in hem verblijden, in deze Obed. En dan mag ze ook weten dat die Obed is voor haar tot onderhoud in haar ouderdom. Het zal haar niks ontbreken. Obed heeft immers alles geërfd zo in deze weg van zowel Elimelech als van Boas uiteraard. En voor Naomi zal er nooit te weinig wezen. En daarom mag ze zich verblijden in de geboorte van Obed. En we moeten ons wel indenken dat dat heel wat is geweest. Maar wat betekent dat nou voor ons? Wel, Obed moest geboren worden, opdat dat geslacht van Elimelech niet zou worden weggevaagd vanwege de dood. Obed moest geboren worden, opdat de blijdschap in het hart van Naomi weer terug zou komen. En dan begrijpt u heel goed waar dit alles naar wijst. Dan is dit ook een profetische geboorte. De geboorte van Obed, wat ligt daar niet veel in op van het werk van Christus, die geboren moet worden, omdat anders wij allen voor eeuwig weggeworpen zouden moeten worden in de hel. Maar God gaat voorzien in een Obed. Hij gaat voorzien in een zoon. In de lijn, in het geslacht van de Heer Jezus Christus. Waarom is dit boekje zo profetisch, het boek Rut? Wel, u weet dat het boek Rut, en we hebben het gelezen, eindigt tweemaal met de naam van David. Dan laat de Heer door middel van het boek Rut zien hoe wonderlijk hij heeft voorzien in een David. Vanuit zo'n armetierige toestand van een weduwe in Moab, die terugkeert met een andere weduwe, een schoondochter, nota bene een Moabitische ook nog. Moet ze terugkeren. En waarom? Omdat ze hebben gehoord dat de hongersnood weg is? Nee, ze moeten terugkomen. Waarom? Omdat Obed geboren moet worden. De Heere werkt dwars door alles heen zijn raad uit. Obed moet geboren worden en David moet geboren worden en daarom ook Christus moet komen in het vlees. om te verlossen dat geslacht dat ten dode is opgeschreven. Daarom moet daar een Obed geboren worden. Wat is zijn geboorte profetisch niet waar? Evenals de zaligmaker geboren in Bethlehem in het broodhuis. Waar eens de Heer Jezus Christus zal worden geboren en is geboren. Als dat ware brood dat nedergedaald is uit de hemel. Hebt gij wel eens dat levende brood de Heer Jezus Christus gegeten in het geloof? Kent gij die meerdere Obed, de Heer Jezus Christus? O, wat is er veel dat wijst op de zaligmaker als u daar de geslachtsregisters op naleest. In Matthäus en Lucas, dan vindt u daar die namen van Rut en ook van een Tamar en van een Rahab. En wat is dan het wonder? Wel, de Heer laat hier al zien dat hij eens in dat zaad van Abraham al de geslachten des aardrijks zegenen zal. En dan gebruikt de Heer een Rut, een Moabitische, van wie gezegd werd dat ze tot in het tiende geslacht niet in de tempel mochten komen. Ze waren vervloekt, omdat ze Biljam hadden ingehuurd om te vloeken, om het volk te vloeken. Weet u nog, dat deed koning Balak. Daarom mochten de Moabieten niet in de tempel komen. Maar hij gebruikt hier een Rut. En hij laat hier zien dat eens de heidenen mogen komen tot de meerdere Obed, Jezus Christus. Maar wat is deze geboorte dan bijzonder? Wat past het dan juist ook als het gaat over Advent, om te zien hoe de Heer dwars door alles heen zijn belofte gaat uitwerken, dat vrouwenzaad dat hij heeft beloofd, de Heer Jezus Christus. Hij komt. En er is er nog iets waarin het oplicht. We hebben gelezen dat de vrouwen een naam geven aan dit kind Obed. Overigens wel bijzonder, want het is de enige plek waar anderen dan de ouders een naam geven aan het kind. Maar waarom Obed? Obed betekent dienende. En hoe wijst dat ook niet op degene die komen gaat, de Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft vernederd, een gestalte aangenomen van een dienstknecht. Zo ligt dat ook op in een Obed die Naomi dienen zal van al het goede haar leven lang. Een Obed, de Heer Jezus Christus, hij is gekomen om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dan gaan we kijken naar het derde punt. De meerdere losser en zijn gaven. Er is grote blijdschap als Obed geboren wordt. De mensen om Naomi heen, die zien het wel, dat er reden is tot blijdschap. En daarom roepen ze het ook uit. Geloofd zij de Heer. En dan gebruiken ze de naam van de verbondsgod, de verbondsnaam. Hij is die getrouwe, die trouwe houdt tot in eeuwigheid. En dan roepen zij het uit. De Heer heeft niet nagelaten u een losser te geven. Hoe is dat waar geworden, dat de Heer het niet heeft nagelaten om zijn zoon te zenden? Wat heeft de duivel er alles aan gedaan om het te voorkomen? Maar de Heer, hij heeft zijn woord in het midden der gemeente gelegd. Hij heeft dat woord in het midden der gemeente gelegd waar staat: het woord is vlees geworden. De Heer had het beloofd zijn woord te zenden. De Heer Jezus Christus als dat vlees geworden woord. En als er dan een lofprijzing is hier in dit gedeelte, dan mogen we wel hier ook in lezen. De lofprijzing die er mag worden gedaan door bijvoorbeeld een Paulus. De lofprijzing om de komst van de Zoon van God en om de gaven die deze Zoon van God schenkt. Als hij zegt in Efeze: gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. O, wat mag de Heer dan geloofd worden en geprezen om de gave van zijn zoon. Jawel, dat moet je leren. Dat zal alleen diegene doen die de Heer Jezus Christus heeft leren benodigen, die alles in hem heeft gezocht en heeft gevonden, die het met zijn godsdienst niet meer kon, die alleen maar zalig kon worden om Christus wil. Oh ja, wat wordt er dan gezegd? Dan wordt hij geloofd, omdat hij een losser heeft geschonken, God de Vader, is zijn zoon Jezus Christus, die losser heeft geschonken, van wie ook gezegd mag worden, die zei u tot een verkwikker der ziel. Wat was dat ook alweer? Nou, als Naomi Obed ontvangt, mag ze de blijdschap terug ontvangen die ze verloren was. Nou, hoe zit dat dan? Hoe is Jezus de verkwikker der ziel? Degene die dat leven terugbrengt, de ziel terugbrengt, het leven terugbrengt waar de dood heerst. Zo wordt Christus verkondigd als degene die daarvoor heeft gezorgd dat het leven terug kan komen waar de dood heerst. Waar de dood heerst vanaf Adam tot nu toe in onze aller leden. Waar de dood het voor het zeggen heeft over u, jou en mij. Geestelijk, tijdelijk en eeuwig. En waarop niet anders dan de dood wordt voortgebracht door onze goddeloze natuur. Daar heeft God gezorgd in een losser die het leven terugbrengt. De terugbrenger van het leven. Zo mag Christus genoemd worden met een Obed. Voor degene die zichzelf niet anders heeft dan de dood. En niet anders dan de dood vruchten baart. Hebt u dat al geleerd? Persoonlijk, dat er werkelijk niet anders op onze bodem groeit dan de dood. Hebt u zo al de Heer Jezus Christus leren benodigen, dat u alleen nog maar ooit kan verwachten, oh dan kan ik alleen nog maar ooit gebracht worden tot de vreugde van een Naomi, als ik hem mag kennen, degene die het leven terugbrengt, waar bij mij de dood heerst. Of zegt u net als heel veel andere godsdienstige mensen, het valt toch nog wel een beetje mee hoor. Er zit nog wel een beetje leven daarvan binnen. Er is veel godsdienst vandaag die dacht dat dat zegt, ook in de gereformeerde gezindte, valt nog wel een beetje mee. Nee, men zegt het natuurlijk niet. En toch wordt het eigenlijk wel gepredikt. Dan moet je aan het werk, je moet geloven. En je moet met je verantwoordelijkheid, oh maar je moet zoveel. Maar weet u, als je nou niet meer hebt dan de dood, dan ga je uitzien naar een zaligmaker. En weet je wat dan zo'n groot wonder is? Als je met je godsdienst ook niet meer kan. Als je geen vroom mannetje meer kan wezen. Omdat je geen andere vrucht kan voortbrengen dan de dood. Kun je er niet meer mee doen. Dan moet je met Paulus zeggen van je godsdienst, het was mij eerst winst. Maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht en drek. Moet door de wc gespoeld worden, die godsdienst. Van het mensenhart. Die godsdienst van jezelf opknappen. En praten. Over van alles en nog wat. En toch geen enkele begeerte. Naar de Heere Jezus Christus als die verkwikker der ziel. Dat is de grote vraag vandaag. U hebt hem nodig. Dat is waar, dat zegt Gods woord. Want we zijn alle dood in zonde en misdaden. Dat is zeker waar. Maar hebben we hem echt nodig? Is dat de vraag van uw hart? Dat u moet zeggen, ja, amen. Gods woord verklaart mij dood. En ik moet amen zeggen, want het is waar. En het is het ergste wat er is. En dan kan ik alleen maar ooit gelukzalig worden als ik het leven mag ontvangen in hem. Die de dood op zich genomen heeft, Heer Jezus Christus. En heeft verslonden tot overwinning. Daar verlang ik naar. Is dat het verlangen van uw hart? Dat u uitziet in uw onmogelijkheid. Waar u uzelf niet meer levend kan maken. Wel, daarom mag Christus verkondigd worden vandaag. als die verkwikker van de ziel, die het leven terugbrengt, waar niet anders is dan de dood. Waarom? Omdat hij vrijwillig is gekomen en gezegd, ik zie je komen om uw wil te doen. Omdat hij God op het hoogst heeft bedoeld, waar wij het af laten weten. Waar hij God de Vader volkomen heeft gediend, lief gehad, in alle delen van het verbond, is hij gebleven. Zijt heilig, want ik ben heilig. Hij heeft het gedaan. Waar ik een onheilige ben, melaats van het hoofd tot de voetzool, daar is hij, die middelaar des verbonds, die volkomen heeft vervuld wat ik in der eeuwigheid niet vervullen kan. En toch werd hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem, zegt het woord. Hebt u het aan de uitleren zien? En gezien de waardij, de schoonheid en de noodzaak en de gepastheid van Jezus Christus als de enige borg en middelaar die het leven kan terugbrengen en nog wil doen uit vrije ontferming in dat hart waar niet anders heerst dan de dood. O, wat zou dat een wonder zijn als hier iemand, ja mocht het zijn allen, zouden worden geraakt door het woord van God dat het binnenkwam. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat er ontdekt zou worden aan uw nood. De nood die er werkelijk is. Dat er ook geen godsdienst meer overblijft. Van ja, maar ja. Mensen zijn toch dood in zonde en misdaad. We hebben het net gezegd. Mens kan ze niet bekeren. Mens kan niet geloven. Ja, dat is allemaal waar. Weet je, zo erg is. Als die verkwikker der ziel, de Heer Jezus Christus, u wel verkondigd wordt. En we blijven net zo hard als steen. Misschien wel met een zwart pakje en vrome praat. Zou het dan een wonder zijn als die mond eens dicht ging? Omdat je leert schreeuwen. Wee mij, want bij mij is niet anders dan de dood. Ik heb die verkwikker der ziel nodig. Zou dat een wonder zijn? De Heer wil het nog werken. En misschien mag u hem zo wel kennen. Misschien mag u zeggen, ja. Ik ken de Heer Jezus als die verkwikker der ziel. Want ik was dood en ik ben weder levend geworden. Hij heeft mij levend gemaakt. Ik was springlevend in de wereld. Daar had ik mijn lust in. Ik ging helemaal op in mijn werk en ik ging dit en ik ging dat. Ik vond het allemaal zo mooi, die goddeloze muziek en... misschien wel hele andere dingen. Alles om je heen houdt je weg van de Heer vandaan als je nog onbekeerd bent. Vult u maar in. Maar als u de Heer mag kennen, de Heer Jezus als die verkwikker der ziel, dan weet u van een eertijds in uw leven dat gedood waard in zonde en misdaad en springlevend in de zonde. En toen kwam de Heer. En toen werd je dood voor de wereld. Verloor je smaak in de wereld. Een hemelse smaak. Smaak in de zaligmaker. Smaak in dat levende woord. Andere wil. Een verdriet over je zonde. Toen werd je rijk. Toen werd de Heer Jezus Christus tot de verkwikker der ziel. Zoals Psalm 23 ook zegt. Hij verkwikt mijn ziel. Wie is dat? Dat is degene die zijn tafel aanricht. Die uitdeelt uit een volheid die nooit opraakt. Kent u dat leven? De Heer Jezus Christus, als uw verkwikker. Toen gij uw zonden zaagt, gaf hij te geloven in de kracht van zijn bloed. Weg zonde, weg duivel, weg heerschappij, weg schuld, eeuwig leven. Ik mocht mijn oude leven achterlaten in het graf. Zoals de dood de Heer Jezus niet in het graf kon houden. Ze heeft de dood mij niet langer kunnen vasthouden in zijn klemmen. Dat is wat de Heer Jezus doet. die verkwikker der ziel, die met zijn kerk het graf is ingegaan, waar het oude leven achterblijft en waar het nieuwe leven geschonken wordt, dat je een nieuw schepsel wordt in Christus Jezus. Wordt alles anders, heel je leven anders. Dan is hij pas werkelijk die verkwikker der ziel. Krijg je een andere smaak, ga je de zonde zien. En dan ga je in tegenstelling wat je eerst niet had voelen en merken. Dat je goddeloos bent. Dat je een goddeloze natuur in je omdraagt. En dan krijg je dagelijks mee te top. Wee mij. Wat heb ik toch last van mijn oude Adams natuur. Ga je daar last van krijgen? En tegelijkertijd ga je ervan verlangen. Ga je naar verlangen naar de Heer Jezus Christus, hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Hij verkondigt het van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dan ga je verlangen naar de gemeenschap met God, om het geloof te mogen beoefenen. Bijvoorbeeld aan de tafel des Heren, maar ook op andere momenten. En als dan de zonde weer binnenkomt, en je hebt weer gemerkt, ik was er niet tegen bestand, moet je weer naar hem toe. Weer naar die verkrikker der ziel. Ga je misschien zeggen, ik heb me weer verontreinigd. Oh, hoe kan het ooit weer goed komen? Dan ben ik naar recht. Een misbaksel dat alleen maar verdiend heb om voor eeuwig weggevaagd te worden. Maar dan mag Gods kind nou iedere keer weer leven vanuit dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die verkwikker ter ziel. En wat wordt er nog meer van hem gezegd? Er wordt van hem gezegd dat hij degene is die tot onderhoud is voor het ouderdom van Naomi. Ik heb het net al gezegd, als Obed geboren wordt, is de positie van Naomi helemaal omgekeerd. Vol was ze leeggetogen, arm was ze teruggekeerd, leeg. En nu is daar weer een volkomen volheid in een Obed. Wel, zo is dat met de Heer Jezus. Hij is degene die datgene wat hij zelf heeft gewekt, dat leven, ook onderhoudt. Dat doet hij. Als die verkwikker, die zelf weet wat hij heeft gedaan bij zijn volgelingen, degene die zijn verschijning hebben leren lief krijgen, dan is hij ook degene die dat geloof onderhoudt. Dan ontbreekt het nooit, bij hem vandaan niet althans. En dan zal hij ook steeds weer terugkomen op zijn werk. Dan kan het zijn dat een kind van God misschien een lange tijd lijkt alsof dit heel niet is. Dat kan. Maar de Heer komt altijd op zijn werk terug. Hij brengt ze altijd weer terug. Die schapen die zo dwaalziek zijn, iedere keer weer gaat hij ze doen sterven aan eigen kunnen. Hoort ook bij dat leven van een onderhouder. Dat hij die onderhouder is, dat betekent ook dat er van alles en nog wat moeten worden afgebracht. Allerlei valse grondjes die we iedere keer weer proberen aan te leggen, iedere keer weer proberen een beetje te poetsen en op te knappen, moet iedere keer weer afgebroken worden. Doet de Heer Jezus ook, door de bediening van zijn woord. Als degene die verkwikker, die ook dat leven onderhoudt, opdat je opnieuw steeds weer tot verkwikking wordt gebracht. Dat is het leven des geloofs. Om in beginsel alles te gaan zien en te zoeken en te vinden in de Heer Jezus Christus als die meerdere Obed. En dat meer en meer. Dan word je niet steeds vromer in die zin, dat je steeds beter wordt, zoals de heiligheidsdrijvers vandaag de dag leren. Maar dan word je steeds kleiner, slechter, in eigen oog, steeds nederiger, als God het geeft, want anders gebeurt het niet. Zo snel worden wij niet nederig. En wat gebeurt er dan? Dan is dat het leven des geloofs. Dan wordt Christus meer en meer dierbaar. Kent u dat leven nu? Is de Heer Jezus Christus ooit dierbaar voor u geworden en gebleven na ontvangen genade steeds weer? Of kunt u het toch nog wel met iets anders? Dat u zegt, nou ja, toen is er een ommekeer gekomen. Ik ging dat niet meer doen en dat niet meer doen. En ik heb toch ook mezelf leren kennen, mijn zonde en zo. Toen is de Heer begonnen en wat hij begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Het is niet te hopen dat wij daarop kunnen steunen. Maar dat ligt daar niet recht. Dat is niet genoeg. Gods kinderen worden alleen maar zalig als ze hem kennen, die verkwikken der ziel. Anders niet. Als iemand ontdekt wordt als een schuld, gaat hij er nooit in rusten. Kan hij alleen maar het leven vinden bij de Heer Jezus Christus. Eerder zal hij niet rusten. En daarom is het zo nodig. Als hij dan verkondigd wordt als die verkwikker der ziel, dat al het onze wordt afgepakt en afgebroken. En dat laten we niet zo gauw toe. We willen graag heel wat zijn. En graag ergens op bouwen. Maar het waren te wensen. Dat we gans ontbloot werden. En alles mochten verliezen, zodat je geen enkele hoop en mogelijkheid meer overhoudt. Totdat je mag worden gebracht bij hem die het leven is. Hij, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Zoals Paulus het ook zegt. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. O, dan is hij die verkwikker der ziel, die dat leven schenkt en onderhoudt. Bent u zo vuil geworden na ontvangen genade? Er is kracht in het bloed van Christus. Bent u weer zo oppervlakkig geworden, wel de Bijbel open doen, maar er geen smaak meer in? Erg, hè? Tenminste, dan hoop ik dat u dat erg zult vinden. Dat u geen smaak hebt in uw woord. Als u zegt dat u kind van God bent en u hebt er geen last van, dan moet u zich maar afvragen of het wel waar is. Ontbreekt u wijsheid? Hij is wijsheid. Ontbreekt u kracht? Dat geeft niet. Als u zwak bent, is hij machtig. U moet ook niet sterk wezen. Gods volk hoeft niet sterk te wezen. Die hebben de kracht ergens anders vandaan. Moet het ook zeggen? Ik kan niet tegen de zonde macht op. Kan u ook niet. Hij alleen. En daarom is het zo zalig als een kind van God na ontvangen genade klein wordt gehouden, vernederd wordt keer op keer. Zo nodig. Want het groeit iedere keer weer de lucht in. Wat is het dan zalig als je steeds dieper mag zakken. Opdat hij steeds meer en meer heerlijk wordt in je leven. Om te bediend te worden uit zijn volheid. Als ik niks heb en niks kan. Dan is het goed. Dan is dat leven. Waarin hij het alles moet doen. Van begin tot het eind. Hij die het gezegd heeft. Ik ben de Alfa en de Omega. O. Wat mag Naomi blij zijn. Met de geboorte van Obed. Dat mag een kind van God ook. Blij zijn als die de Zoon van God, die meerdere losser, mag kennen tot die verkwikker en die onderhouder der ziel. En anders wordt hij niet blij. Ook na ontvangen genade niet. Dan is hij niet eerder gerust dan dat hij de gevoelige tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus in de oefeningen des geloofs weer mag ontvangen. Eerder rust hij niet. Heeft hij ook geen excuses, want ik kan er toch ook niks aan doen? Nee, dan komt hij alleen maar schuldig onder vandaan. En wat is dat een goed leven, gemeente? Als u die verkwikker der ziel, de Heer Jezus Christus, nog niet kent. Als u nog niet hebt verlangd naar hem, dan ben je nog zo arm en nog zo leeg. Waar moet dat dan heen? Zo vaak is er u verkondigd. Moet je nou sterven zonder die verkwikkende ziel? Zo vreselijk. Misschien zeg je wel best wel hard. Ja, dat klopt. Dat zijn we allemaal. Keihard. Ga maar op je knieën. O Heere, wilt u dat harde hart van mij breken? Want ik zit zo vast aan alles wat van deze aarde is. Zo vast aan al datgene wat de wereld mij voorspiegelt en de duivel. Al die luchtkastelen, ik zie er zoveel in. Geeft u mij een ander oog. O, bedenk toch wat tot uw vrede dient. Om toch hem te zoeken, die verkwikker der ziel. En kind van God, als u hem mag kennen als die verkwikker der ziel, dan moet er één ding wel duidelijk worden. Wat zeggen die vrouwen van Obed? Zijn naam wordt vermaard in Israël. Dat zeggen ze. Is dat gemerkt in Vriezenveen? Daar woont een kind van God. Hij spreekt waarvan? Van de verkwikker der ziel. Is dat gemerkt? Is dat uw taal? Dat de mensen in Vriezenveen weten, kijk, daar is er zo eentje. Die heeft vreugde gehad in de Zoon van God en nergens anders in. Dat is een kenmerk van het ware. Want de Heilige Geest verheerlijkt Christus en niet de mens. Ook niet met zijn godsdienst, niet met zijn bevinding. Nee, dan wordt hij verheerlijkt. Die verkwikker der ziel. Zijn naam wordt vermaard in Israël. Het is gebeurd. Obed, hij is gekomen in het geslachtsregister. Je kunt zo nalezen. Zijn naam is bekend geworden. Het boekje Rut is geschreven. Zijn naam is bekend geworden. Zo vast. En dat zal ook gebeuren. Dat zal ook gebeuren. Van die meerdere lossen. De Heer Jezus Christus. Zolang. Als het leven hier op aarde nog mag doorgaan. Tot de laatste wordt toegebracht. Zal zijn naam worden vermaard in Israël. De naam van die verkwikker ter ziel. En degene die het ook onderhoudt. De Alpha en de Omega. De Heer Jezus Christus. En daarom, kind van God. Alsjeblieft. Zwijg er niet van. En als je er wel van zwijgt. Heb je als het goed is niet anders dan schuld. Nooit goed. En lopen er zoveel om u heen die u wellicht lief heeft. Spreek dan tot hen van die meerdere Obed. Net als die naburinnen van Naomi die het zeggen. Zijn naam wordt vermaard in Israël. Dat het toch zou gezien worden. Wat is nou de blijdschap van uw ziel? Dat moet gemerkt worden. Dan is de godsdienst van Gods kinderen is niet de godsdienst van zure oude lappen. Echt niet. Dat is geen godsdienst. Dat is niet van de Heilige Geest. Echt niet. Als u God vreest. En anderen gaan dat zien. Dan is dat uw godsdienst. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De naam van de zaligmaker. En alle andere godsdiensten. Oren voor dicht houden. Niks waard. Maakt niet uit of het linksom of rechtsom is. Oren voor dicht houden. Heb je niks aan. De Heer Jezus Christus. Als die verkwikker der ziel. Hem moet je kennen. Zijn naam mag worden verkondigd. En mag worden vermaard in Israël. O, dan mogen we hier wel bidden. Om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Voor uw lieve kinderen. Dat ze toch zouden mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat u er maar alles aan doet. Om ze ermee bekend te maken. Aan tafel. Als u de Bijbel opent. En als een vader voorgaat in het gebed. Op de jeugdvereniging. En waar dan ook. Dat daar die naam van de Heer Jezus Christus. Maar mag worden hoog gehouden. Opdat jong en oud. Een begeerte zou krijgen. Om hem te kennen. En de kracht zijner opstanding. Een volkomen verzoening. Vergeving van zonde, eeuwig leven in de Heer Jezus Christus. O, eerder zouden we niet moeten rusten. Gemeente, Naomi is verblijd. Ze krijgt dat kind op de schoot en ze drukt het aan haar hart. Kunt u lezen? Omdat ze verblijd mag zijn. En zo is nou de vreugde van al het volk. Als ze de nabijheid van de zaligmaker mogen proeven en smaken. Door het werk van de Heilige Geest. Dan zijn ze werkelijk verblijd. Dan hebben ze de blijdschap, de hemel in het hart. En dan komt daar een moment. En dan wordt het allemaal anders. dan wordt het volkomen. Als we verlost mogen worden van het lichaam der zonde. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Als die losser, om dan zijn kerk thuis te halen. Om voor eeuwig te zijn bij God drie enig. Om hem te mogen loven en te danken. Dat we dan opnieuw, maar dan zonder verstoring, zonder huichelarij, waar je zoveel last van kan hebben, het loflied op je lippen mag nemen. Gezegend zij de Heere die niet heeft nagelaten een losser te geven. Waar hebben we het aan verdiend? Nergens aan. Dat is de grote verwondering. Een van de grootste kenmerken van het geloof. Het wonder dat hij het heeft gedaan. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. O, dan mag Naomi blij zijn. Als u dat kind aan het hart drukt en het kan kussen. En het mag opvoeden. Zo is dat ook met een kind van God. Die mag zo verblijd zijn. Zodat ze iets kennen van de hemel in het hart. Totdat ze ongestuurd, ongestoord, zich in hem mogen verblijden. Die verkwikker der ziel. Wat is de taal van hoofdstuk 4 dan anders dan hoofdstuk 1? Dan heeft de Heer haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dat is in haar leven gebeurd. Toen ze Obed op schoot kreeg. Maar straks, als die naam voor eeuwig mag worden vermaard, dan zal het voor eeuwig die weeklacht die hier soms zo diep gevoeld kan worden in het hart, die mag dan veranderen. Geen pijn meer, geen rouw, geen geslagen ziel meer. Niet meer dat leven waar de glans van af is en er ook nooit meer op kan. Maar verlost te mogen worden voor eeuwig. Opdat de naam van de Heer Jezus Christus voor eeuwig geloofd mag worden in het lied van het Lam. Die grote losser der ziel. Dat het uw vreugde mocht zijn. Dat u hem mag kennen. Bedenk toch. Het leven of de dood. Een kind van God. Bedenk toch. Waar hebt gij op dit ogenblik uw vreugde in? In uzelf. In uw godsdienst. In de wereld. Of wat het ook mogen zijn. Of mag u nog eens vreugde hebben. Van die verkwikker der ziel. Vraag het er maar om. Heere, wil ge nog eens terugkomen op uw werk. Dat ik me in u mag verblijden. Amen. Wij willen nog zingen van Psalm 92, het 8e vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, levende en barmhartige God in de hemel, dan mogen wij u danken om uw woord. Dat gij ons uw woord hebt nagelaten, waarin Obed als die meerdere losser, de Heer Jezus Christus, verkondigd mocht worden als die verkwikker en onderhouder der ziel. En dan mogen we wel van u vragen, wilt u geven dat we zouden mogen zien de noodzaak hem te kennen, zijn gepastheid en zijn gewilligheid om een zondaar te zaligen, om hem te wassen in zijn bloed. Dat we toch niet eerder zouden rusten dan dat we hem zouden kennen. Heere, wilt u dan uw koninkrijk onder ons uitbreiden, uw woord in het hart gaan leggen, opdat we dezelfde vreugde zouden mogen ontvangen die Paulus ook mocht uitspreken, waar hij ook u roemt, o God, om de gave van uw Zoon, gewerkt door de Heilige Geest. Ach Heere, wilt u dat werken, uw naam verhogen en uw kracht in de gemeente, dat velen zouden mogen worden toegebracht uit de dood tot het leven. Heren, dan mogen we u danken voor uw woord. En dan smeken we om verzoening over dat wat van de mens is. Wilt u dat maar wegbranden, opdat datgene wat van u is overblijft. Wilt u met diegene zijn die uw woord mag verkondigen, die ook onder ons is. Wilt u hem kracht en wijsheid geven, samen met degene die hem lief zijn. Dan vragen wij alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen op Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95, vers 4.
Thank you.
Laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zijt al de eer. Amen.